De schriftlezing voor deze avond is 1 Koningen 18, de verzen 3 tot en met 16.
En Achab had Obadja, de hofmeester, geroepen. En Obadja was de Heere zeer vrezende. Want het geschiedde als Izebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg ze bij 50 man in een spilonk en onderhield hen met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja: trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen we gras vinden, opdat we de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En ze deelden het land onder zich, dat zij het doortogen. Achab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, zie, zo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zei: zijt gij mijn heer Elia? Hij zei: ik ben het. Ga heen, zeg uw heer, zie hier, Elia is hier. Maar hij zei: wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij doodde? Zo waarachtig als de Heere leeft, uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is waar mijn heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als zij zeiden: hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af, dat zij u niet hadden gevonden. En nu zegt gij: ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. Het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des Heeren u wegnam, ik weet niet waarheen. En ik kwam om dat Achab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht nu, vrees de Heere van mijn jonkheid af. Is mijn Heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten des Heeren doodde, dat ik van de profeten des Heeren 100 man heb verborgen, telkens 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt gij: ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zei: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en zei het hem aan, en Achab ging Elia tegemoet.
We luisteren samen naar dat gelezen schriftgedeelte en we willen in het bijzonder vanuit twee teksten, twee gedeelten van teksten, deze geschiedenis belichten. En dat zijn eigenlijk twee teksten die vrijwel hetzelfde zeggen, maar die getuigenis afleggen van die persoon die Elia ontmoet, namelijk Obadja. En uit die geschiedenis blijkt wat van deze man gezegd wordt. Allereerst het tweede gedeelte van vers 3, waar de Heere van Obadja getuigt. En Obadja was de Heere zeer vrezende. En dat komt in het tweede gedeelte van vers 12 terug, uit een getuigenis van Obadja zelf. Ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. Geliefde gemeente, de Heere heeft aan Elia de opdracht gegeven om terug te keren naar het land van Israël en om terug te keren naar Achab, om zich aan hem te vertonen. En dat is natuurlijk ook voor Elia wel een hele opdracht geweest, want Achab heeft naar hem gezocht, Izebel heeft naar hem gezocht en zelfs in het buitenland is er naar hem gezocht om hem te vinden met het doel om hem te doden. En nu geeft God hem de opdracht om vrijwillig terug te keren en onder de ogen van Achab te komen. Maar Elia gehoorzaamt en Elia gaat terug om Achab te ontmoeten. En op die terugweg ontmoet hij dan deze Obadja. Obadja die op pad gestuurd is door koning Achab. Er is honger nog steeds in het land en de honger is zwaar en het treft ook de veestapel. En Achab maakt zich in het bijzonder zorgen over zijn paarden en zijn ezels. En hij geeft aan Ahab de opdracht. Ahab geeft dan aan Obadja de opdracht om erop uit te trekken samen met hem, om te zien of er nog ergens water, voedsel voor deze beesten te vinden is. En dan op een gegeven ogenblik dan scheiden hun wegen. Ahab zegt: ik ga deze kant op en ga jij dan die kant op, Obadja. En zodra je wat gevonden hebt aan voedsel of aan water, laat het weten. En Obadja is in gehoorzaamheid en getrouwheid om zijn opdracht te vervullen op pad gegaan. En als hij dan zijn kant op gaat en die weg aan het afzoeken is, komt hij plotseling Elia tegen. Obadja herkent Elia en hij vraagt het ook: zijt gij mijn heer Elia? En dan geeft Elia aan Obadja de opdracht om weer terug te gaan naar Ahab. En niet om te melden dat hij voedsel of water heeft gevonden, maar dat Elia teruggekomen is. Dat is voor Obadja weer een hele opdracht. En dat legt hij ook uit aan Elia. Hij vertelt hem dat Ahab gezocht heeft overal. En als ergens hij niet gevonden werd, dan liet hij de bevolking een eed afleggen dat Elia daar niet was. Want als ze hem zouden verstoppen en Ahab zou er ontdekken, dan zou hij ze met het zwaard doden. En dan zegt Obadja: ja, nou moet ik teruggaan, dat u hier bent, terwijl hij hier gezocht heeft, en straks kom ik met Ahab terug, en dan bent u misschien wel door de geest van de Heere weggenomen, dan zal Ahab mij doden. En dan stelt Elia hem gerust en hij zegt en hij verzekert Obadja dat hij nog vandaag zich aan Ahab zal vertonen, dat Obadja terug kan gaan naar Ahab en Elia zal hier wachten op de terugkomst van Ahab. Dat is eigenlijk in het kort een geschiedenis die wij zo hebben gelezen en die God voor ons bewaard heeft, omdat hij ons door middel van deze geschiedenis ook onderwijs wil geven. En dan in deze geschiedenis, die eigenlijk aan het begin en het eind geflankeerd wordt door die opmerking over Obadja. Wat God van deze Obadja getuigt, namelijk dat hij de Heere vreest. En onder dat thema willen we naar dit gedeelte uit de geschiedenis van Elia luisteren. Obadja vreest de Heere van jongs af. Wat is dat dan eigenlijk, die vrezen des Heer? Wat is de inhoud daarvan? Wat wordt ervan gezegd wat de duur ervan betreft met het oog op Obadja? En waar blijkt dat nou uit? Wat is de vrucht van de vrezen des Heeren? Obadja vreest de Heeren van jongs af, de inhoud, de duur en de vrucht. Allereerst nog de vraag: wie is nu eigenlijk Obadja? Want we komen hem eigenlijk alleen maar hier tegen, in dit hoofdstuk. En we krijgen niet zo heel veel van hem te horen. We weten niet wie zijn ouders zijn, we weten niet waar hij vandaan komt, we weten niet hoe oud hij is, we weten wel wat hij voor werk deed. Hofmeester wordt hij genoemd. Kennelijk had hij een hoge positie aan het hof van koning Ahab in het paleis in Samaria. Hofmeester, eigenlijk beheerde hij het paleis en wist hij wat daar gaande was en regelde hij de zaken, de logistiek en de voorraden. Hij wist wat er inkwam, hij wist wat er uitging. Hij had overzicht over het paleis van koning Ahab. Wonderlijk dat je op zo'n plek waar de goddeloze Izebel woont en waar Ahab woont, die samen de Baals hebben geïntroduceerd in Israël en die daar alles voor hebben ingezet dat Israël over zou gaan naar de godsdienst van de Baals en de profeten van God werden vervolgd, dat in zo'n goddeloos hol dan deze Obadja een positie heeft. Want dat is wat duidelijk wordt uit het getuigenis over Obadja. Hij is niet de Baals gaan dienen. Hij is trouw gebleven aan de God van Israël. Hij is een kind van de Heere. En blijkbaar heeft God soms zijn kinderen ook op plekken waar je ze niet zou verwachten. En waar ze het ook ongetwijfeld moeilijk hebben. En waar er allerlei verleidingen op en afkomen om staande te blijven, maar dat de Heer ze op een plek zet waar hij ze toch kan gebruiken ten dienste van zijn koninkrijk. Ik kom daar straks nog even op terug waaruit dat nou blijkt. Maar het is een wonderlijk gegeven dat aan dat goddeloze hof er een man is die de Heer vreest. En dat is eigenlijk ook het belangrijkste wat van Obadja gezegd wordt. Het wordt er twee keer toegezegd. Ik zei u net, deze geschiedenis wordt eigenlijk geflankeerd door dit getuigenis. In het derde en in het twaalfde vers. Obadja is een man die de Heere zeer vreest. En Obadja is een man die de Heere vreest van jongs af aan. En dan zie je in deze geschiedenis eigenlijk twee mensen dat paleis uitgaan, Agab en Obadja, en ze zijn elkaars tegenovergestelde. Ze gaan niet alleen maar twee verschillende wegen op om voedsel te zoeken, of om water te vinden, maar ze zijn ook letterlijk en geestelijk elkaars tegenovergestelde. Agab, die de God van Israël vaarwel gezegd heeft en de Baals is gaan dienen, en Obadja, die de Baals niet heeft gaan dienen, maar die God trouw gebleven is. Hij vreest de Heere. En de vreze des Heeren, en u weet dat is een uitdrukking die regelmatig terugkomt in het woord en regelmatig terugkomt in de wijsheidsliteratuur. Het begin van de wijsheid, wat is dat? Dat is de vreze des Heeren. Het komt terug in de psalmen, er wordt over gezongen. En er wordt toe opgeroepen, vrees de Heeren te alle tijd. Wat is dat, vrezen des Heren? Vrezen des Heren heeft te maken met ontzag, met ootmoed, met buigen. Het is iets anders dan bang zijn en angstig zijn, maar het heeft wel alles te maken met het ontzag en het besef wie je bent voor God. En dat zien we gelijk in het begin van de schrift. Na de zondeval, als Adam gegeten heeft van de boom en hij zich verstopt in het struikgewas en hij de Heere hoort aankomen in de hof, en dan verstopt hij zich en Adam wordt geroepen door God. Adam, waar zijt gij? En dan zegt Adam, ik heb me verstopt, want ik vreesde u. Hij vreesde God, omdat hij naakt was. Omdat hij besefte dat hij zo voor God niet kon verschijnen. De val in de zonde en de schuld die we op ons hebben geladen geven alle reden om te vrezen voor God die heilig is en rechtvaardig. Voor God die de zonde niet ongestraft zal laten. Die ze niet door de vingers zal zien. En het is een thema ook door de profeten heen, dat als de dag des Heren verkondigd wordt, wie kan bestaan voor de Heren? Wie kan bestaan als hij komt om te oordelen? God is te vrezen, want hij is een verterend vuur. Dat geldt voor onbekeerde mensen. Dat geldt juist voor onbekeerde mensen. Die nog in hun zonde leven, die hebben alles te vrezen, want we worden allen geboren als kinderen van de toren. Aan allerhande ellendigheid onderworpen, aan de verdoemenis zelf. Gezondigd tegenover God die heilig is. Dus er is alles te vrezen. Wie niet in de Zoon gelooft, de toren van God blijft op hem. Maar die vrezen des Heren, dat diepe ontzag voor God die heilig is, dat ebt niet weg als een mens genade krijgt. Als een mens vergeving ontvangt, als de Heilige Geest dat goede werk in een zondaar begint en hem gaat ontdekken aan zijn zonde en dat hij hem gaat besef geven wie de Heere is in zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid en gaat overtuigen van gerechtigheid, dan is dat een werk van de Geest dat hij ook voortzet en verdiept. Dat hij verder werkt in de dagelijkse bekering. In het zoeken naar de heiliging van ons leven. In het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. In de beleving dat God heilig is. Wees dan heilig, want ik ben heilig. Dan is God dagelijks te vrezen. Dan wordt het ontzag verdiept en dan wordt mijn leven er al hoe langer hoe meer door gekenmerkt. Door de eerbied en door de vrezen des Heren. Ontzag. Het buigen voor de Heer, het buigen voor zijn woord. Ik zei al, dat is wat anders dan angst voor God en bang zijn voor God. Want de vreze des Heren die de Heilige Geest in het hart van een mens werkt, dat is een vreze waarin de Geest er niet op uit is om een mens in angst weg te laten kruipen. Om een mens in de bangheid voor God te laten leven. Maar die Geest is er op uit om de liefde Gods in het hart van een zondaar uit te storten. Dat er naast het ontzag voor de Heer en het besef dat Hij heilig is, tegelijkertijd ook dat in het hart gewerkt wordt, de eerbied en de wederliefde tot God. Waarom? Omdat de Geest met het woord gaat werken. Dat woord dat God wil spreken tot een zondaar, dat hij geen lust heeft in de dood van zo'n zondaar, maar hierin dat hij zich bekeren en zou leven. En dan gaat de Geest vertrouwen werken in het hart van zo'n mens. Dat hij op dat woord en op de belofte van de Heilige God gaat vertrouwen. En het in het hart gaat werken, het geloof dat God een zondaar die zijn zonde belijdt, genadig wil zijn. En dat een schuldverslagen hart juist genade mag vinden en juist tot God getrokken gaat worden. En dat God genadig wil zijn op grond van dat schuldoffer. En dat zo'n verslagen geest troost mag ontvangen. Dan gaat zo'n mens die de vreze des Heeren in zijn hart gaat krijgen, in het ontzag en in de eerbied, juist ook de toevlucht nemen tot de God die zegt, kom herwaarts tot mij. Dan leert hij vluchten tot God. Schuilen bij God. Hopen op zijn woord. Pleiten op zijn belofte. Dan wordt de vreze des Heren in het ontzag en in het vertrouwen ook op grond van het woord van God beoefend. Dan ga ik luisteren naar zijn stem. Dan ga ik biddend pleiten op wat hij spreekt. De vreze des Heren is dit. Dat ik de zaligheid buiten mezelf ga zoeken. In hem die aangeboden wordt in het evangelie, buiten mijzelf in Christus. De middelaar, de zaligmaker, de verlosser die door God gezonden is. In de vreze des Heren leert een mens zich overgeven aan God. In alle omstandigheden. In allerlei situaties. Overgeven aan zijn profetische leiding. Overgeven aan zijn priesterlijke leiding. En overgeven aan zijn koninklijke heerschappij. De vreze des Heren is het verlangen van dat gebed dat dan geleerd wordt. Heren, neig mijn hart. Voeg het samen tot één geheel. In de vreze van uw naam. Door de liefde Gods. De Geest wil uitstorten in het hart, ga ik ook die God lief hebben boven alles. Daarnaast als mezelf. En mijzelf met de gave die God gegeven heeft me stellen als een levend dankoffer voor hem. Want door genade ben ik hem toe gaan behoren. De vreze des Heren is de uitdrukking voor de kennis die een mens gaat krijgen door het werk van Gods Geest met het woord van wie God is, van wie die zelf is, van wie Christus is. En in de verborgen omgang met de Heren, in die vertrouwelijke omgang met God, de Schepper, die om Christus wil ook mijn herschepper wil zijn. En nou getuigt het woord van God in 1 Koningen 18 dat deze Obadja deze dingen heeft leren kennen. Hij vreest de Heere terwijl hij woont in een land dat zich heeft uitgeleverd aan de Baals. De levende God verlaten heeft en hij dient aan het koninklijke hof waar het centrum van die Baalscultus is gevestigd en waar Agab en Izebel die Baalcultus hebben gestimuleerd en gepropageerd en hebben ingevoerd. Hij vreest de Heer in een tijd waar velen overstag zijn gegaan en zich hebben overgegeven aan de afgoden. En hij vreest de Heer te midden in een tijd waar degenen die de Heer nog vrezen en voor zijn woord uitkomen gedood kunnen worden. En dat zal op deze Obadja ook allemaal afgekomen zijn met allerlei verzoekingen en verleidingen. Om het ook maar op te geven. Om er ook maar mee te stoppen. Want de risico's waren natuurlijk immens groot. Maar dan zegt God van deze Obadja, ondanks al die omstandigheden en allerlei andere dingen waar hij angstig voor kon zijn en allerlei bedreigingen die er waren, Obadja was de Heere zeer vrezende. Had hij angst misschien voor Achab en Izebel? Hij vreesde de Heere meer. En hij had meer ontzag voor de God van Israël dan voor dat koningsechtpaar. En het kon hem zijn leven kosten. Maar dat had hij geleerd in de omgang met de Heere, dat de Heere een schuilplaats was. En wie in de schuilplaats van de Allerhoogst is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En in alle aanvechting en verleiding en verzoeking en bestrijding die op hem afkwam, was het toch de wens van Obadja's hart om de Heere te zoeken en om de Heere te dienen. En te midden van al dat gevaar vond hij vreugde in de dienst van zijn God. Is dat nou een schets ook van u en jou, en ik stel de vraag ook aan mezelf, mijn leven? Is als er iets over ons gezegd zou moeten worden, zoals dat wel eens kan gebeuren bij een begrafenis, als een leven wordt samengevat en er gezegd kan worden dat wie je bent geweest, dat er dit dan gezegd zou kunnen worden. Hij vreesde de Heere. Deze heeft ontzag voor de heilige God. Omdat je ontdekt hebt dat je vanuit jezelf voor deze heilige God schuldig staat. En dat je nochtans op grond van zijn genadeverbond tot hem hebt leren vluchten om genade. En dan kan Obadja het van zichzelf zeggen in dat 12e vers. En dan zullen er mensen zijn geweest die het ook van hem hebben geweten en die het van hem hebben kunnen getuigen. Maar natuurlijk veel belangrijker is of God het van ons kan zeggen. Als hij nou vanavond de rijen doorgaat en ons aankijkt, dan kan hij ons dan zeggen van nou, deze man, deze vrouw, deze jongen, dit meisje is mij zeer vrezende. Of niet? Als dat het belangrijkste is wat gezegd kan worden van een mens in de Bijbel, is dat wel een beslissend getuigenis. Kan dat van ons gezegd worden of niet? Dat je misschien wel in heel veel preken allerlei dingen hebt gehoord, dat je het heel goed met je verstand wel weet. En dat je het ook allemaal wel op kan zeggen en antwoord kan geven als er vragen worden gesteld op huisbezoek. Maar dat het nog nooit je hart heeft veranderd. En dat de roepstem van het evangelie nog nooit echt gebracht heeft tot dat gebed waarin je het beleid aan de Heere, Heere, ik heb bij het licht van uw woord ontdekt dat mijn hart zo'n gedeeld hart is. Zelfs na ontvangen genade, toch? Juist na ontvangen genade, dat je ontdekt dat je hart nog zo vaak gedeeld is. En dat je het bidden moet, Heere, voeg dat nou samen tot één geheel in uw dienst. Opdat ik u mag aanhangen en betrouwen en volgen en liefhebben en in een nieuw godzalig leven zal mogen wandelen. Zoals u het in de doop al heeft willen toezeggen, dat al wat mij daaraan ontbreekt, dat u het schenken wil. Zo ik het smeek. Als je zo door de geest en door het woord geleid wordt op je knieën voor de Heer en je zonde aan hem leert beleiden, dat je ook mag ontdekken dat deze God die heilig is, een God is op wiens lippen genade is uitgestort. Die milde handen heeft en vriendelijke ogen. En dat er bij hem vergeving is geweest. Altijd met dit doel, opdat gij gevreesd wordt. En dat dat het verlangen in je hart aanwakkert en versterkt en weer aanvuurt. Om voor de Heere te leven en voor zijn aangezicht te wandelen in oprechtheid, in de vreze des Heeren. En dan zou er een vraag kunnen zijn van iemand, hoe oud moet je daar nou voor zijn? Dat zo de Heeren dienen, dat zo de Heeren vrezen, dat is toch eigenlijk meer iets misschien voor je vader of je moeder of voor je opa of voor je oma. Maar zou dat nou kunnen op jonge leeftijd? Of is dat nou iets voor mensen die een bepaalde mate van levenservaring hebben opgedaan? Nou, de Bijbel zegt het en de Heere getuigt het. Niet alleen maar dat Obadja de Heere zeer vreesde, maar dat hij de Heere vreesde van zijn jonkheid aan. Hij zegt het zelf. Elia, u weet dat toch? U weet toch dat ik de Heere gevreesd heb van mijn jonkheid af. En dat is geen grootspraak van hem. Dat is niet dat hij zijn duimen achter het vest steekt en zegt, Elia, je weet toch wel toch hoe goed christen ik ben. Het zijn dan wel de woorden van Obadja, maar is hier niet wat Paulus later beschrijft van het werk van de geest. Dat de geest in het hart van Gods kinderen komt werken op een wijze dat hij met onze geest gaat getuigen dat we kinderen van God zijn. Ik vrees de Heere op jonge leeftijd. Dat begon eigenlijk al zichtbaar te worden in de wens van zijn ouders. Want die noemden hem Obadja. En Obadja betekent knecht van Yahweh. Knecht van de Heere, de God van het verbond. Moet eens op je in laten werken, wat dat eigenlijk betekent. Wat daar gebeurd is toen in die tijd. Agab en Izebel, die heersen over Israël en die voeren de Baalsdienst in. En de profeten die worden uitgemoord. En dan is er een vader en een moeder, of een echtpaar dat vader en moeder wordt. En als dat jongetje geboren wordt, dan wordt hij op de 8e dag besneden, krijgt hij de naam. En dan zeggen die ouders, dit knechtje moet een knechtje van Yahweh zijn. Ons jongetje moet een knecht van de Heere wezen. Dat is onze hartelijke wens. Niet van een Baal, maar van de Heere, de God van het verbond. En dat was een preek iedere dag. En als dat jochie daar door de straat liep en zijn moeder riep hem om te eten, dan klonk het door de straat, knecht van de Heere, kom je eten. En als zijn vriendjes hem riepen, dan was het, hé, knecht van de Heere, kom je. Het was een belijdenis van die ouders. Niet al die Baals en niet de Astartes zijn degene die regeren over Israël of over de wereld. Maar de Heere, de God van het verbond. En als dat de hartelijke wens van die ouders is geweest, dan kan het ook niet anders of dat is in hun opvoeding doorgeklonken, toch? Jongen, we hebben jou Obadja genoemd en daar zit een reden achter. Want het is onze hartelijke wens dat jij de Heer ook leert kennen en dat jij de Heer leert dienen. En ze hebben hem voorgeleefd en ze hebben hem de wetten van Mozes voorgehouden. En ze hebben hem de belofte van het verbond voorgehouden. En de Heere heeft die opvoeding willen zegenen op een manier dat al vroeg die vrezen van de Heer in het hart van Obadja kwam. Want dat is de wens van de Heere, gemeente. De Heere bekeert het liefst jonge mensen, zodat ze in het leven dat ze van hem nog ontvangen, en dan spreek ik op een menselijke wijze natuurlijk, het leven dat ze nog voor zich hebben liggen, hem kunnen dienen als zijn knecht. En die ouders hebben dat verstaan en die ouders hebben zo dat jochie opgedragen in hun gebeden. En ze hebben gebeden of zij bruikbare instrumenten konden zijn om hun jochie, hun jongen op te mogen voeden in de vreze des Heren. En hij heeft kunnen zien aan zijn ouders hoe goed het is om de Heere te vrezen. Of ja, ook met vallen en opstaan. En die ouders hadden ook vergeving nodig. En die ouders hadden ook genade nodig. Maar dat blijkbaar gezien in het leven van zijn ouders. Dat ze daarnaar zochten en daarom vroegen. Voorbeelden voor de jongeren. Zijn we het in onze gemeente ook? Voorbeelden voor de jeugd. In de vrezen des Heren. Ja, de Heren lief hebben. Maar in dat heilig ontzag voor wie God is. In het vertrouwend op zijn woord tot hem vluchten. En het pleiten op zijn belofte. Dat de kinderen van de gemeente, uw eigen kinderen misschien. Of uw kleinkinderen. Maar ook de kinderen van andere leden in de gemeente. Het in u mogen zien. Hoe goed het is om de Heren te dienen. En dat de dienst aan de Heer een liefdedienst is waar geen mens ooit spijt van krijgt. Dat onze kinderen die dingen mogen zien, mogen leren, vroeg, ontzag, eerbied, vertrouwen, liefde. De noodzaak van vergeving van de zonde, de gewilligheid van God om in Christus de zonde te vergeven. In een tijd waarin de goddeloosheid hier ook hand over hand toeneemt. In een tijd van verleiding, in een tijd van afval, in een tijd waarin de meeste mensen die in dezelfde straat wonen zich overgeven aan de dienst van Baals. Het is niet zoveel anders dan onze tijd, dan de tijd van 1 Koningen 18. Maar er is hoop voor onze jongeren. En er is hoop voor de jeugd van de gemeente. Omdat God nog steeds dezelfde is en hij nog altijd kan werken door zijn woord en geest en wil werken. De vrezen des Heren in jonge mensen, net als bij Obadja van zijn jonkheid af. Mogen we het van de Heren verwachten, ook als ouders of als grootouders. Dan mogen we het van de Heren verwachten op grond van zijn naam. Mijn naam is ik zal zijn die ik zijn zal, de God van het verbond. En hij heeft er nog 7000, zegt hij straks. Die de knie voor de Baal niet gebogen hebben. En te midden van al die jongeren die daar wel mee gingen naar de Baalsfeesten. En Obadja niet, hield God Obadja overeind en staande. En maakte hem getrouw door zijn genade. En niet alleen maar van zijn jonkheid af. Maar hij is het in zijn jeugd gebleven. Hij is in zijn puberteit gebleven. Toen hij allemaal vragen op zich af kreeg en ook keuzes moest gaan maken. Dan heeft de Heer hem vastgehouden en geleid in de wegen van zijn woord. En God is niet veranderd, gemeente. God is nog dezelfde. Laat het onze hartelijke wens en ons hartelijk gebed zijn voor onze jongeren en voor onze kinderen. Heere, wil ze de vrezen van uw naam leren van jongs af aan. En dat de kinderen in de gemeente het bij ons ook zien mogen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. En dat wij er zelf ook iets van mogen uitstralen. Laat het ons gebed zijn dat de kinderen en de jeugd er iets van mogen uitstralen. Ja, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het is voor mij ook geworden het allerhoogste en eeuwig goed. Dat we de dingen zoeken die boven zijn. Eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zo heeft Abadja de Heere leren vrezen van jongs af aan. Maar ik leg daar toch nog een keer de vinger bij. De Heere zegt er zelf van, Abadja was de Heere zeer vrezende. Er was iets in hem dat verlangde naar meer kennis van de Heere en meer kennis van zijn woord en meer kennis van de belofte. Er is iets in hem wat later Paulus onder woorden brengt, dat hij ernaar jaagt of hij het grijpen mocht waartoe hij gegrepen was. Obadja was niet tevreden met even 's avonds voor het slapen gaan Bijbel lezen. Nog even een stukje lezen. Hij was niet tevreden met nog even bidden. Maar kennelijk nam hij er bewuste tijd voor. Kennelijk had hij ook iets wat later gezegd wordt van Daniel, die ondanks zijn drukke baan als minister in Babel toch 3 keer daags zijn knieën boog aan het open venster en de Heere zocht op grond van zijn woord. De Heere zeer vrezen. Is dat iets wat u mag herkennen, wat jij mag herkennen, dat je de Heere zeer vreest? De ijver voor de Heer en zijn dienst uit wederliefde. Uit wederliefde omdat je steeds meer ontdekken mag dat Hij alles gegeven heeft voor zijn bruidskerk. De ijver om heilig voor de Heere te leven. Met de gaven die Hij ons geschonken heeft in zijn koninkrijk, ook winst te maken voor zijn koninkrijk. Vrezen wij de Heere zeer. Of is het iets wat als de Heer tegen ons zou ontmoeten en ons zou aanspreken, dat Hij zegt, ik weet uw werken. Ik weet uw werken, dat u nog koud zijt, nog heet. Het is allemaal zo lauw loenen. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Of is er iets van die liefde van de bruid? De liefde van de bruid die haar bruidegom hoe langer hoe meer wil kennen. Hoe langer hoe meer wil weten wie hij is als persoon. En nou zeg ik het maar even heel menselijk. Wie hij is als persoon, wie hij is in zijn karakter. Wat hij wil, wat zijn plannen zijn, wat zijn doelen zijn, wat zijn wensen zijn. In de verborgen omgang met de Heer, je er ook je hart naar uitgaat. Heer, mag ik u leren kennen als de Vader, als de Zoon, als de Heilige Geest. Meer en meer. Toen in het hart van Obadja de vrezen des Heren kwam, toen kwam er ook het verlangen om de God van Israël hoe langer hoe meer te mogen leren kennen. En zich hoe langer hoe meer aan hem over te geven. En daar wil de Heer ook nog oefening in geven. Daar wil de Heer u ook zondag nog oefening in geven. Dat in de viering van het heilige avondmaal hij de zijne wil oefenen in het zich hoe langer hoe meer overgeven aan hem. En het leven buiten jezelf te zoeken in Christus. Nou, die vrezen des Heren. Wat brengt dat nou voor vruchten voort? Waar blijkt het nou uit? Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, en dan voer ik maar even Jacobus in, die dan met deze Obadja een gesprek zou hebben, als we ons dat proberen voor te stellen, als Obadja dan zegt, ja, ik vrees de Heere van mijn jonkheid af. Dat Jacobus zou zeggen, toon mij u uit de werken uw geloof. Waar kan je het nou aan zien? Nou, het eerste waar je het aan zou kunnen zien, gemeente, dat is misschien eigenlijk iets wat je nog niet eens zozeer in de regels letterlijk leest, maar als je het op je in laat werken, toch wel zichtbaar wordt. Dan neem ik u nog even mee terug naar het feit dat deze Obadja een hoge positie heeft aan het hof bij de goddeloze Agab. En ook als al Agab Obadja riep om een opdracht te geven, dan riep hij het ook steeds weer in het paleis. Knecht van de Heere, ik heb een opdracht voor je. Dus Agab wist heel goed wat Obadja anders was. En Obadja zal niet meegegaan zijn met Agab en Izebel naar de feesten van de Baals. Maar kennelijk heeft Agab dat geaccepteerd. Agab had natuurlijk heel makkelijk een trouwe Baalsdienaar kunnen aanstellen als hofmeester. Maar dat deed hij niet. Hij hield Obadja als hofmeester aan zijn hof. En waarom zou dat nou zijn geweest, gemeente? Zou dat nou niet geweest zijn omdat Obadja te vertrouwen is? En omdat je Obadja kan zenden om een boodschap? En dat Obadja op zijn post trouw zijn werk doet? En dat hij wat dat betreft ook voor Agab nuttig is? Er zit nog een andere kant aan, ik kom daar straks nog op. Maar dat iemand die de Heer vreest, nuttig wordt. En zeker als het een crisistijd is en als er zo'n belangrijke opdracht gedaan moet worden om voedsel en naar water te zoeken voor de paarden en de ezels. Kijk, als Agab Obadja niet had vertrouwd, dan had hij op zo'n belangrijke opdracht natuurlijk niet aan Obadja gegeven. Maar kennelijk is Obadja door de vrezen des Heren een betrouwbaar man geworden. Die getrouw zijn taken uitvoert en goed uitvoert. De vrezen des Heren maakt getrouwe en betrouwbare, en nuttige mensen. Maar de vreze des Heren blijkt ook hieruit iets wat Ahab waarschijnlijk niet geweten heeft. Of zeer waarschijnlijk niet geweten heeft. In ieder geval Izebel heeft er geen weet van gehad. Dat deze Obadja in het geheim 100 profeten heeft verstopt in de spelonken, in groepen van 50, en die dagelijks onderhield met brood en water. Kijk, en dan kom ik even terug op wat ik aan het begin van de preek zei. Dat het opvallend is dat de Heere soms kinderen van hem op posten heeft waar hij ze niet verwacht. Maar waar hij ze gebruikt voor zijn koninkrijk. Het zal wel eens heel goed hierom geweest kunnen zijn dat die hofmeester van het paleis in Samaria. Die het overzicht had over alles wat er in het paleis gebeurde. Die zicht had op de voorraden in het paleis. In een tijd van hongersnood het zo kon besturen dat van de overvloed die er nog in het paleis kennelijk was. Gedeeld kon worden op een geheime manier. Voor knechten van de Heere. En dan komt de vreze des Heeren hier in Obadja's leven tot uiting als een vrucht. Dat hij eerbied heeft voor de profeten van God. En dat hij eerbied heeft voor het woord van God. En dat hij een hart voor heeft dat de verkondiging van dat woord door zal gaan. En dat hij er alles aan doet dat de voortgang van het evangelie niet gestopt zal worden. Met gevaar voor eigen leven. Maar op de plek waar God hem gezet heeft, wil hij dienstbaar zijn aan het koninkrijk van God. En hij heeft hart gekregen voor de dienstknechten van God. En zo laat hij 100 profeten onderduiken. En zo haalt hij ze uit de moorddadige handen van Izebel. En hij wist wat er zou gebeuren als Izebel erachter zou komen of dat als Ahab het te weten zou zijn gekomen. Maar de vreze des Heren geeft Obadja zoveel eerbied voor de knechten van zijn God, dat hij zijn leven ervoor over heeft. De vreze des Heren geeft liefde tot God en liefde tot zijn woord en liefde tot de prediking van het evangelie. Ook in een tijd van afgoderij en afval. En goddeloosheid. En waar zie je nou nog meer aan dat de vreze des Heren het leven van Obadja kenmerkt? In deze situatie. In een moeilijke situatie, in een gevaarlijke situatie. Want ik neem je nog even mee terug naar dat gesprek dat Obadja zegt tegen Elia. Ja, maar Elia, als ik nu terug ga naar Ahab en zeg Elia is hier, u moet meekomen. Terwijl Ahab overal u gezocht heeft en nergens heeft kunnen vinden. En dan kom ik straks met Ahab terug en dan heeft de geest des Heeren u misschien weggenomen. Dan zal hij mij doden. Waar heb ik zo gezondigd dat mijn oordeel moet zijn? Dan zegt Elia tegen Obadja. Zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal mij vandaag nog zekerlijk aan hem vertonen. En wat werkt dan de vreze des Heeren? Dat Obadja dat woord vertrouwt. Dat Obadja op dat woord naar Ahab toe gaat. Juist in deze moeilijke omstandigheden, juist in deze gevaarlijke en onzekere ogenblikken, stelt Obadja zijn vertrouwen op het woord dat Elia spreekt, zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft. En dat was voor Obadja voldoende. De naam van God was voldoende. En het woord van de profeet was voldoende. En hij kreeg het mee, Obadja, als je vreest voor Ahab dat hij je misschien zou doden, omdat je bang bent dat hij je niet meer mij terug zou vinden hier op deze plek. Weet dan dit, ik sta voor het aangezicht van de Heere der Heerscharen. De Almachtige God. De God die de beschikking heeft over de hemelse legermachten. En je hoeft Ahab niet te vrezen. Hij mag iets meekrijgen wat Elisa later aan die jongen in Dothan zegt. Als de Dothan belegerd is en Elisa bidt en zegt open toch zijn ogen. En dat hij dan ziet die hemelse legermachten die om de stad liggen. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Obadja, de naam van de Heer is een sterke toren. En zo mag Obadja zich net als David zich sterken in de Heere zijn God. En hij vreesde de Heer en hij vertrouwde op het woord van God. En zo ging die Achab tegemoet. Dat woord, dat nam de angst en de twijfel weg. De Heere zal het doen. Want de Heere is God, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Het woord van God, die hemel en aarde zo regeert dat hij de zijne bewaart, dat zonder de wil van hun hemelse vader geen haar van hun hoofd vallen kan. En die alle dingen zo bestuurt, dat het moet medewerken ten goede. Die het kwade van mij weren wil, of ten beste keren wil. Die mij van al het goede wil voorzien. In dat vertrouwen te leven, in dat vertrouwen te gaan, is vrucht van de vreze des Heren. Als we het woord horen als de stem van de almachtige en de barmhartige God en Vader van de Heer Jezus Christus. En als we het woord horen als de stem van de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. En als we mogen zien op de God van het woord die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. De God, de almachtige, die zijn belofte nooit breken zal, maar die instaat voor zijn eigen woord. Als je zo in het vertrouwen op het woord van deze God je overgeeft aan de God van het woord. Dan houdt hij de zijne staande. Ook in een tijd van goddeloosheid, ook in een tijd van gevaar, ook in een tijd van aanvechting. Dan schenkt hij ze de genade om standvastig te blijven in het geloof. En zo gaat Obadja Achab halen. En zijn dat nou allemaal prestaties van Obadja? De vrezen des Heeren en de trouw en betrouwbaar zijn. En dat laat onderduiken van die profeten. En zijn eerbied voor het woord van God en zijn vertrouwen op dat woord van God. Is dat nou omdat Obadja zo'n bijzondere persoon is? Is dat omdat Obadja nou van die bijzondere ouders had, die een bijzondere opvoeding heeft gegeven? Gemeente, als het thema van deze serie ook is dat Elia een mens van gelijke bewegingen is als ons, dan geldt dat ook van Obadja. Het is geen prestatie van Obadja. Het is geen verdienste van hem door zijn eigen inspanningen. Het is in het leven van Obadja Gods werk geweest. En te midden in van dat Israël met al zijn afval en zijn baals heeft God er 7000 laten overblijven. En Obadja was er één van. Dat is Gods soevereine genadewerk geweest. En daar had hij Obadja deel aan gegeven. En het is het werk van God in het leven van Obadja geweest. Soeverein, vrijmachtig. En omdat het Gods werk in zijn leven is geweest. En niet Obadja's prestatie is dat het getuigenis van het evangelie dat het voor de grootste van de zondaren kan. Dat het straks kan voor een Paulus die de gemeente nog eerst vervolgt gevangen zet en martelt en doodt. Omdat het Gods werk in het leven van een zondaar is, is het voor een Paulus ook nog mogelijk. Is het mogelijk voor een Timotheus die veel later leeft, maar ook opgevoed wordt in de vrees des Heren? Is het mogelijk voor een Lydia die in aanraking komt met het Oude Testament en dan Paulus ontmoet die haar Christus mag verkondigen en haar hart wordt onder die prediking geopend? Dan is het mogelijk voor een stokbewaarder die zomaar uit het heidendom door een gebeurtenis die zo ingrijpend is in zijn leven, dat hij in aanraking komt met het evangelie en zo vanuit het heidendom overgezet wordt in het licht van Gods evangelie. En omdat het Gods werk in het leven van Obadja is, is het ook mogelijk in uw en jouw en mijn leven. Het is mogelijk door hem die de naam Obadja werkelijk tot het uiterste gedragen heeft. Knecht des Heren, Jezus Christus. De naam die hij droeg en hem bracht tot op het kruis. En het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. In wiens striemen ons genezing geworden is. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op deze Obadja. Om Christus wil. Om Christus wil is God in zijn soevereine genade. Zondaren genadig en vergevingsgezind. En om Christus wil de Heilige Geest het uit Christus nemen en het ook ons vanavond verkondigen. Ja, meer nog, hij wil wat we in Christus hebben in de belofte toe-eigenen door zijn werk. Zodat het echt wordt door u alleen, om het eeuwig welbehaag. En Obadja mocht er deel aan krijgen op grond dat de Heer Jezus Christus, de Obadja, de knecht des Heren, het zou gaan doen voor hem. En op grond van wat de Heer Jezus Christus als de knecht des Heren gedaan heeft, mag het in de prediking van het evangelie van deze naam aangezegd en aangeboden worden met bevel van geloof en bekering. En wil de Heilige Geest diezelfde vreze des Heren werken in onze harten. En hoe gewillig de Heer is om dat te doen, dat heeft hij dan toch bewezen in de belofte, betekend en verzegeld in het water van de heilige doop. Vader, Zoon en Heilige Geest. En hoe gewillig is om de Heer om dat te doen, wordt u zichtbaar gemaakt straks, als de Heer het u geeft te beleven, in het gebroken brood en in de vergoten wijn. Doe dat tot mijn gedachtenis. Open dan uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zo wil de Heer het om Christus wil werken door zijn geest. En dat we het ook kunnen gaan getuigen. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Amen.